Ja, dat is de rijkdom van het nieuwe verbond. Tel uw zegeningen één voor één, maar ja. Het wordt wel minstens 5 coupletten. Ja. Wij gaan weer terug naar Galaten, hoofdstuk 3. Waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat wij gerechtvaardigd zijn geworden zonder de wet. En dat uit het geloof van Jezus Christus zaligheid tot stand kwam. Namelijk doordat wij in elk geval der wet, dat wil zeggen door de wet en voor de wet zijn gestorven. Betreft dat de hele wet? Ja, dat betreft de hele wet. En als je dat niet begrijpt, wat je gaat. Sorry, want ik zou die teksten nooit durven debiteren. Maar als je dat niet begrijpt, word je geacht betoverd te zijn en uitzinnig. Ik kan het ook niet helpen. Maar het staat hier. Waarbij notabene de dood van de Heer Jezus, zijn kruisiging, voor deze Galaten geschilderd is geworden. Bij wijze van spreken uiteraard, maar staat in vers 1. Den welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde. Dat wil zeggen dat langs alle kanten aan hen verkondigd is geworden de dood van de testamentmaker. Maar ja, dat zijn termen uit de Hebreeënbrief. In ieder geval, daar is gepredikt dat door de dood van de Heer Jezus een einde kwam inderdaad aan het oude verbond. Het was de ultieme consequentie van de wet die tot gevolg had de executie van de Heer Jezus als degene die heel de mensheid, een zondige mensheid, in rechten vertegenwoordigde bij God. Die woorden staan nog veel korter trouwens in Romeinen hoofdstuk 3, waar gezegd wordt dat God gedaan heeft wat door de wet niet kon, hetgeen der wet onmogelijk was, namelijk de zonde veroordelen in het vlees, heeft God gedaan door de Heer Jezus. Maar ik blijf graag even bij dit schriftgedeelte, waar de apostel in de volgende verse enige retorische vragen ons voorlegt en de rollen omkeert. Eigenlijk al in vers 1. Wie heeft u betoverd, was de vraag. En daarna vers 2, ik wil wat van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Problematisch wordt het voor die gelovigen die denken dat ze weliswaar zijn wedergeboren, maar nu alsnog de geest moeten ontvangen. Want die kunnen met deze vraag weer helemaal geen kant op. Maar ja, wij werden wedergeboren en ontvingen toen dus nieuw leven. En dat nieuwe leven heet Heilige Geest, dus daar is niks moeilijks aan. Zijt gij wedergeboren door de prediking des geloofs of uit de werken der wet? En het antwoord hoeft niet gegeven te worden, dat is zonder meer duidelijk. En dan komt hij weer. Zijt gij zo uitzinnig, het woord uit vers 1, ben je zo je verstand kwijt, je zintuigen, je vermogen tot logisch denken? Daar gij met de geest begonnen zijt, toen gij wedergeboren werd, volleindigd of voltooid gij nu met het vlees, ga je nou weer in het vlees verder, want het heet de wet des vleeselijken gebods. Hè? Onder de wet leven is niet geestelijk, dat is vleeselijk. De wet is gelegd op vlees, op zonder vlees, op onrechtvaardigen bovendien. En dat zijn wij niet, want wij zijn gerechtvaardigd in Christus. Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, onder verwijzing naar de vervolgingen die nou eenmaal altijd kwam over gelovigen? Want kijk, het prediken van wet als zodanig brengt geen vervolging met zich mee. Het probleem is namelijk dat wij prediken dat wij niet onder de wet zijn, dat wij niet religieus zijn, dat wij vrij zijn en dat wij alles mogen. En dat is voor de wereld een aanstoot. Want men noemt ons dan normloos. Maar dat is niet waar. Normen hebben wij. Maar niet wetten. Dat zijn twee verschillende dingen. U weet wel, in Den Haag maken ze wetten en dan roept de minister-president, maar dat is al enige jaren geleden, dat wij gebrek hebben aan normen en waarden. En daar had hij gelijk aan, maar die kon hij niet leveren. En dan weer een vraag, vers 5. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? En al die vragen komt geen antwoord bij, want wij alle weten wat het antwoord op die vraag moet zijn, op al die vragen. En als we dat niet weten, dan zijn we kennelijk nog meer betoverd dan de gelanten. En dan kan ik er verder ook niks aan doen. Zien. En dan gaat hij. Vers 6. Gelijkerwijs Abraham, God geloofd heeft, dat wil zeggen niet geloofd heeft dat God bestaat of bestond. Natuurlijk geloofde hij dat, maar ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt, maar als je dat niet gelooft, dan reken ik je niet helemaal kosher hoor, dan... Dat is niet een goede woord nu, maar ik denk, dan spoor je niet helemaal. Heb je dat ook? Dan spoor je niet helemaal. Dan heb je een afwijking ergens, dan wordt het sturen wel erg moeilijk. Gisteren had ik zo'n mes aan tafel. Zo'n mes dat niet spoort. En dan wil je een sneetje brood doorsnijden en dan schiet dat de andere kant op. Er is niks mee te beginnen. Maar goed. Maar wat Abraham geloofde was niet dat God bestond. Natuurlijk wel, maar het gaat erom, God had wat gesproken. En God had hem wat gezegd. Nogal wat trouwens in de loop der tijd. En daarvan staat, en Abraham geloofde God. Dat wil zeggen in wat hij gesproken had, want dat is wat geloof is. Feitelijk staat in je woordenboek, heb ik van de week al gezegd. Dat is de betekenis van de term. Hij geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Het is hier aangehaald uit Genesis 15. Maar we vinden dus hetzelfde citaat ook in Romeinen 4. Die hebben we in het voorbijgaan heel snel even aangehaald. En ook Jacobus in Jacobus 2 haalt het aan. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Meer kan trouwens van de mens ook niet verwacht worden. Want er is niemand die goed doet, er is niet er één toe. Alle zijn ze afgewekeld, samen zijn ze onnut geworden. Kelen zo geopend, graf, slangen, venijnen, zonder een lup. En de wereld is vrede, ze hebben ze niet gekend. Er is geen vrezen gods voor hun ogen. Romeinen 3 is dat, weet u wel. Ik bedoel, wat kan God van de mens verwachten? Maar dat je de verkeerde dingen doet en niet kunt doen wat je wil en wel doet wat je niet wil enzovoorts. Ja, dat belet je nog niet om gewoon te geloven wat God gezegd heeft. En dat is voldoende. Te meer dat men zou moeten bedenken dat de zonde van Adam niet was dat hij, wat had hij ook alweer? Nou ja, dat hij at van de boom der kennis des goeds en des kwaads. De zonde van Adam was ongeloof. Ontrouw aan het woord van God en anders van Eva wel. Is het ook dat God gezegd heeft, want God heeft er wat anders mee bedoeld. En dan treedt de theologie in werking. God heeft wel wat gezegd, maar heeft anders bedoeld. Maar het liefst zou men ontkennen dat God ooit iets gezegd heeft. Dat is de normale ontwikkeling in de theologische wereld. Zie. Ongeloof. En zoals een mens door ongeloof verloren gaat, zo wordt hij door geloof behouden. En meer specifiek, het ongeloof van Adam staat aan het begin van de val van de mensheid als zodanig. Zo beschrijft de Bijbel dat, ja, in Genesis, in ieder geval in Romeinen 5. En daarna het geloof van Jezus Christus, daardoor wordt de mens alsnog behouden en wij zouden zijn geloof navolgen en niet het ongeloof van Adam. En dat het daarover gaat, blijkt hier ook uit de volgende versen. Want dit citaat, vers 6 uit Genesis 15... dat is een soort introductie tot de volgende vers. Hij begint met een schriftlezing. Namelijk, Abraham heeft God geloofd en het is hem gerekend tot gerechtigheid. En hij trekt daar enige conclusies uit. Dat deed hij in Romeinen 4 trouwens ook. En zei, het is ook op ons van toepassing, want er is bij God geen aanneming des persoons. Ook geen uitverkiezing in de Geneefse betekenis van de term dus. En dan zegt hij, zo verstaat gij dan, was de bedoeling, men zou dat moeten verstaan, begrijpen, zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn, strikt genomen, degene die uit het geloof van Jezus Christus zijn, of Paulus het zo strikt bedoelt, is nog maar de vraag. Maar het gaat erom dat onze levens gebaseerd zijn op en voortkomen uit geloof. De hele zaligheid is daarop gebouwd, op geloof. En komt dus daaruit voort, want uit betekent wisselachtig wel op grond van. In de zin van ergens wordt de conclusie uitgetrokken. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. Want als Abrahams geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, en wij geloven ook in het woord van God en in de beloften Gods, wordt dus ook ons geloof gerekend tot gerechtigheid, en het maakt ons tot navolgers van Abraham. Als u nog tijd over hebt, zoekt u het even op weer in Romeinen hoofdstuk 4, waar de apostel aan het eind van het hoofdstuk ook deze tekst aanhaalt. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar in de loop van het hoofdstuk zegt hij wel degelijk dat het de bedoeling is dat wij zouden wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. En dan ben je met recht een kind, beter een zoon, een erfgenaam van Abraham. Niet omdat je van hem afstamt, maar omdat je in zijn voetstappen wandelt. Dat wil zeggen, een navolger van Abraham geworden bent. Hoe? Nou, door te geloven simpelweg in wat God gesproken heeft. En wat God sprak, ja, dat betreft een wonder. Het was naar de mens onmogelijk. Maar ja, bij God zijn alle dingen mogelijk, zegt de Bijbel. En dus daar houden we het dan maar op. Trouwens, als bij God niet alle dingen mogelijk zouden zijn, dan wat mij betreft kun je dat hele woord God dan wel uit je woordenboek halen, hoor. Dat is toch per definitie wat God, om wie God is. Hoger dan wij en dus voor ons onbegrijpelijk. Omdat wij van een lagere orde zijn. Kijk, Abrahams geloof werd gerekend tot rechtvaardigheid. Die voorgaande verse, daarin wordt op een specifieke wijze, bijzondere wijze moet ik zeggen, vastgesteld dat onze zaligheid voortkomt uit geloof. En dus is de conclusie dat wij als gelovigen erfgenamen zijn, om zo te zeggen, van Abraham. Namelijk in het bezit worden gesteld van dezelfde zegeningen die God aan Abraham gaf. En dat dus ook wij erfgenamen worden van de belofte aan Abraham. Of nog korter, als Abrahams geloof van Gods wegen gerekend wordt tot rechtvaardigheid, dan geldt dat voor ons die geloven ook. En geloof is gewoon een keuze die je maakt. Vertrouw je het of niet? En je moet al die theologische poespas, met excuses aan mijn kat, je moet al die theologische humbug, want dat is weet ik niet, dus dat moet je dus buiten beschouwing laten. Al die Bijbelse begrippen hebben geleden onder al die discussies al lang voordat internet was uitgevonden. En het is er daarna niet beter op geworden. We zijn al die begrippen kwijtgeraakt. Maar geloof is gewoon de keuze om ergens op te vertrouwen. Ik heb u gezegd, ik krijg het nooit uit mijn keel, al die simpele voorbeelden die ik als kind heb meegekregen. Maar het waren goede voorbeelden. Voor mij als kind in elk geval. Dat bijvoorbeeld dat verhaal van die... Ja, alle evangelisten in Nederland op een gegeven moment vertelden allemaal dat verhaal. Want elke avond bij ons in de tent sprak er een andere spreker. Maar ze kwamen allemaal met hetzelfde verhaal over die koorddanser, weet je wel. Zo'n koord wat gespannen werd over de afgrond. Of van de ene toren naar de andere, weet ik veel. Rudy weet het nog wel. En dan die koorddanser liep dan een paar keer heen en weer met zijn kruiwagen over dat gespannen draadje enzovoort. En dan zei... Stapt u maar in. Gelooft u dat ik dat kan? Ja, nou stap dan maar in. En daar sta je dan, hè. Of het een goed voorbeeld was voor mensen met hoogtevrees niet, denk ik. Maar, dus ik heb het niet zo op die beelden, maar ze beklijven natuurlijk wel. Geloof je dat God dat kan? Geloof je Gods beloften? Vertrouw je erop dat hij je kracht zal geven, nieuw leven geeft en zal leiden de weg die je gaan zult, dat wil zeggen, en je zal brengen naar die erfenis die je redelijk uitgebreid in de Bijbel besproken heeft en die voor ons bewaard wordt in de hemel, geloof je dat? Nou, vertrouw je dan naar hem toe. Dat is het. Het is een keuze die je maakt. En dan niet komen met het moet je gegeven worden. En niet komen met het idee dat geloven een werkwoord is en dat het dus werken is. En aangezien de mens niet uit werken zalig kan worden, mag je dus ook niet eigenzinnig op eigen initiatief gaan geloven enzovoorts. Maar dat zijn wijdverbreide, orthodoxe, want zo worden ze genoemd, misverstanden. Geloven is juist niet werken. Dat staat in de Bijbel. Daar heb je helemaal geen theologie voor nodig. Wie niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, staat er. Zwart op wit. Het is het tegenovergestelde daarvan. Het is niet iets doen, het is zelfs het is vertrouwen op het werk dat een ander gedaan heeft. Er staat niet verzoent u met God, er staat laat u met God verzoenen. Dus men zou begrijpen dat degene die geloven, daardoor deel krijgen aan de zegeningen van Abraham. Nee, de rest van het hoofdstuk en nog het volgende wordt uitgebreid toegelicht, dus wellicht kom ik er nog op. Maar het idee blijft dat de zaligheid die wij ontvangen, niet voortkomt uit de wet der werken of uit de wet des zondige vleeses, of hoe het maar heten mag, maar uit de beloften die God van ouds met name gedaan heeft, ook zwart op wit, aan Abraham. Daarom staat er ook in Romeinen 4, het is niet alleen om zijnentwil geschreven, maar ook om onzentwil die het zal toegerekend worden. Laatste verse van Romeinen 4. Ik heb te weinig tijd, dus zoek het niet op. Maar dat is dezelfde gedachtegang opgehangen aan hetzelfde vers. En nu ik het toch het over heb, zeg ik ook maar meteen dat het dus betekent dat het in de dagen van Abraham al is opgeschreven, want dat staat er. Het is niet alleen om zijnentwil geschreven. Dan is het dus in zijn dagen al opgeschreven, toch? Anders had hij er niks aan. Het is niet alleen om... Wat kijkt u weer nou aan? Nooit gehoord? Nee, dat boek Genesis is geschreven door de lui die wie geschiedenissen in Genesis beschreven worden. En ze hebben zelf hun gedeelte wat zij hebben bijgedragen, ondertekend met hun naam. Dat is toch geen nieuws, hoop ik. Nou ja, oké. Toen maar. Het is niet alleen om zijnentwil geschreven. Ik schrik daar een beetje van. Ik zie mensen kijken, waar heeft hij het over? Hebben we dat boek niet meer op de boekentafel? Ontdekkingen in Genesis van meneer Wiseman. Oké. Dat was een amateur, maar ja, dat was Noach ook, hè. Nou goed. Zo verstaat gij dan, ik hoop dat u het verstaat en begrijpt, dat degene die uit het geloof zijn, wij dus, en in ieder geval Christus zelf, Abrahams zonen zijn, En dan zeg je, zit dat dan daar al, bij Abraham? En Paulus zegt, ja zeker, de schrift tevoren zinde. Want de schrift is natuurlijk gewoon het woord van God. En dat ziet altijd vooruit. De Bijbel spreekt altijd, God spreekt altijd over de dingen die hij zal doen. Dan wel over de dingen die zullen gebeuren in de toekomst. Dat onderscheidt de Bijbel van alle andere boeken. Alle andere boeken. De Bijbel spreekt over de toekomst. In zekere termen hoor. Ja. En de schrift tevoren zinde dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen. Ooit in de toekomst en dus specifiek ook in onze dagen, want daar gaat het over. De schrift tevoren zinde dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren op voorhand aan Abraham het evangelie verkondigd. Zeggende, en er komt de inhoud van het evangelie, en deze keer heet het, in u zullen al de volken gezegend worden. Let op zullen. In u zullen al de volken gezegend worden, want het was tevoren. Het is een boodschap die nog niet van kracht was toen, maar die spreekt over wat ooit in de toekomst zal gebeuren. In u zullen al de volken gezegend worden. En let nou, ik hoop dat u nog weet waar we het over gehad hebben. Ik heb geprobeerd u duidelijk te maken dat het nieuwe verbond de vervulling is, de logische consequentie, maar de vervulling is van al die beloften die vastliggen in die oud-testamentische verbonden en in het bijzonder dus dat brede verbond met Abraham. En dat het nieuwe verbond dus voortkomt uit de belofte aan Abraham. Maar wat was die belofte? In u zullen al de volken gezegend worden. En Paulus spreekt erover alsof het in zijn dagen van toepassing is. Ik bedoel te zeggen, je kan wel redeneren van de staat, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Dus is het nieuwe verbond voor Israël. Dat is zo, maar het is niet exclusief, heb ik gezegd. Het is voor alle volken, voor ieder die wil. Sterker nog, het is voor elke gelovige. En de uitdrukking in Jeremia 31, vers 31, betekent dus dat ooit het huis van Israël en ook ooit het huis van Juda tot geloof zal komen. Zelfs als volk. Maar daarmee is ook niet gezegd dat er niet andere volken zijn die ook tot geloof zullen komen. En daarna moet ik zeggen dat wij in onze dagen leven in het begin van de vervulling daarvan. Hè? Dat wil zeggen, tegenwoordig bouwt God zijn gemeente, maar die wordt verzameld uit alle volken. Maar nog steeds in de volgorde die in het Oude Testament aangekondigd is, waarvan wij zeggen dat slaat op de toekomst, maar het is in het heden ook. Het begint bij Israël en vanuit Israël de overige volkeren. Het moet ergens beginnen. En het is begonnen en nog niet voltooid. Maar het is in onze dagen zo dat in dat zaad van Abraham, in Abraham en zijn zaad, al de volken gezegend worden. Het is nog niet de ultieme vervulling daarvan. Maar bedenk dan dat als onze bedeling er niet zou geweest zijn, ik bedoel, als de Heer niet eerst zijn gemeente van eerstelingen zou zijn gaan verzamelen, of hoe zeg je zoiets, dan zou in het verleden meteen de toorn Gods zijn losgebarsten over Israël en de volken. En toen iemand spottenderwijs zei, nou dat gaat hij toch niet doen, zei Petrus, dat gaat hij wel doen, dat heeft hij ook gezegd, zal wissenwaarachtig gebeuren, maar God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. En dat is dus een zegen voor de volkeren. En in die dagen leven wij. Sterker nog, in de Bijbel, dat is niet mijn filosofie, in de Bijbel heet het is nu de welaangename tijd, het is nu de dag der zaligheid. Staat in, 2 Korinthe geloof ik, maar het is ontleend aan Jesaja. van de dagen waarin wij leven. Het is nu tot zegen voor alle volkeren. Dat het maar betrekkelijk is, dat is waar. Maar het vervolg erop zal zijn in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. En dan gaat het niet meer over de eerste vruchten van de oogst. Maar dan gaat het over de hele oogst. Niet maar de eerstelingen. Maar het is reeds van toepassing. Bovendien, er staat, God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd. Ja, dat het tevoren is, dat is logisch. Maar ik bedoel niet maar, het was in het verleden. Het punt is namelijk, maar dat kan, dat, ik noem het alleen, hè? Ik leg het niet uit. Dat evangelie, dat hele woord blijde boodschap, want zo vertaalt men het tamelijk hardnekkig. Dat woord evangelie betekent eigenlijk niet eens blijde boodschap. Ik zou het u kunnen demonstreren uit de Bijbel, dat een boodschap die als evangelie wordt aangeduid, zeker in de vertaling, dat het helemaal niet een blijde boodschap is. Het is een beetje een misverstand. In essentie, evangelie is inderdaad een boodschap, een bekendmaking, maar van iets dat moest worden verwacht en dat kon worden verwacht. Een boodschap waarvan men zeker weet dat gaat een keer komen, maar we wachten erop. Zoals die geboorte van die van het prinsje in Engeland, zal ik maar zeggen. Daar wacht je een keer op. En anderen zaten te wachten op de abdicatie van prins Albert. Enzovoort. Ik roep maar even wat. Je weet dat het een keer gaat gebeuren, maar je weet niet wanneer. En over koningin Beatrix hebben we het dan maar niet meer even nu. Maar daar hebben we jaren. Nou, wij niet, maar er zijn er die hebben er jaren op zitten wachten. Gaat het van het jaar gebeuren? Enzovoort. En de een wist het nog beter dan de ander, maar het moest een keer gebeuren. En op het moment dat verteld wordt, het is zover, dat heet evangelie. In het Oude Testament, evangelie is de mededeling dat Saul noodlottig aan zijn eind gekomen is. Het heeft jaren geduurd, iedereen wist het. En als medegedeeld wordt, gaat iedereen in de rouw. Inclusief David. Is het een blijde boodschap? Je laat er een theoloog op los en die weet het zo te buigen dat het een blijde boodschap is. Maar in de Bijbel is het een droevige boodschap. En daar gaat het maar om. Evangelie is namelijk strikt genomen niet anders dan de prediking dat de beloften die God gedaan heeft in oud-testamentische tijd vervuld worden. Dat wil zeggen vanaf vandaag. Of inmiddels in vervulling gaan of zijn gegaan of zoiets. En ik weet dat zo zeker, niet alleen vanwege de betekenis van die termen officieel, maar ook omdat dat expliciet de prediking is van Petrus bij zijn eerste officiële prediking op de Pinksterdag. Hij zei, want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. Hij impliceert dus alle volkeren ook, inderdaad. En ter illustratie hadden ze nog in allerlei talen ook nog de grote werken Gods verkondigd. Ter illustratie van dat het inderdaad voor de hele wereld bestemd is, enzovoorts. U komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. Impliceren dat die belofte vervuld is geworden in de uitstorting van de Heilige Geest. En dus in wedergeboorte. Of nog fundamenteler, in de opstanding en hemelvaart van Christus. De verhoging, de verheerlijking van Christus. Dat is het begin van de vervulling van al Gods beloften. En als we daarna nog een keer een prediking krijgen van de andere apostel, van Paulus namelijk, dan zegt hij het nog explicieter. Die zegt dat God de beloften, dat God zijn beloften, Handelingen 13, in Antiochië, dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft toen hij Jezus heeft opgewekt uit de dood. En hij voegt er meteen aan toe de uitspraak uit Jesaja 55. Hoor naar mij en ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Waarmee je dus de belofte aan Abraham in ieder geval noemt. En daarna specifiek ook David. Maar dat is wat ik in het begin van de week geprobeerd heb u duidelijk te maken. Het ligt inderdaad in elkaars verlengde. Het is één lijn die bij Adam begint enzovoort. En die daarna wat uitwaait en dan wordt het wat gecompliceerd. En dan worden verschillende lijnen uitgezet. Maar ze komen allemaal bij elkaar in de persoon van de Heer Jezus Christus. Niet in zijn omwandeling op aarde, maar in zijn opstanding. En als het dan zover is, dan heet de prediking daarvan, prediking van evangelie. Dat is waarop de mensheid 4000 jaar heeft moeten wachten, maar inmiddels is het zover. En of dat verblijdend is, ja, ik mag hopen van wel. Maar de essentie daarvan, zegt Paulus, vind je bijvoorbeeld in de woorden van die belofte, logischerwijze. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Op dezelfde manier kan je ook een tekst pakken uit het Davidisch verbond, zal ik maar zeggen, met precies dezelfde strekking. En zeggen, daar heb je het evangelie op voorhand. Het wordt beloofd namelijk. En die belofte, daar zal men op vertrouwen. Bij nader inzien zeg ik dan ook nog maar dat in oud-testamentische tijd, ondanks andersluidende berichten, dat in oud-testamentische tijd mensen die onder de wet leven, heus niet zalig werden door die wet. Maar gewoon door geloof in de beloften Gods, die niet gerealiseerd zouden worden onder de wet, ook niet door de wet, maar buiten de wet om. En we weten dat zeker, omdat dat staat weer in Romeinen 3 uitgebreid. Hè? Maar nu is rechtvaardigheid Gods tot stand gekomen buiten de wet om, hebben de getuigenis van de wet. Dat wil zeggen, de wet spreekt er wel over, maar het is buiten de wet om tot stand gekomen. Het is namelijk tot stand gekomen uit het geloof van Jezus Christus en over alle die geloven. Leest u maar na, Romeinen 3. Die wet staat buiten die reeks. En dat is wat hier ook verteld wordt. Die Galaten die zeggen, wij willen onder de wet leven, wij denken dat dat moet. Wij kunnen dat ook wel verdedigen en ons geweten dringt ons daartoe en meer van dat soort onzin. En Paulus zegt, hoezo je geweten? Gebruik je verstand. Gaat niet over je gevoelens. Dan zal ik eens nog even zeggen. Het is de duivel die gebruik maakt van je gevoelens. Sinds wij de romantiek hebben uitgevonden en hebben toegepast in heel onze cultuur, sindsdien zijn wij gevoelig en manipuleerbaar geworden via onze emoties. En dat maken heel wat politici, maar ook heel wat predikanten, of die ervoor door moeten gaan, dankbaar gebruik van. Ze werken op uw gemoed, op uw emoties. En sommigen denken dat dat het werk van de geest is, omdat het ergens van binnen gebeurt, in de onderbuik. Maar, zo heet dat toch officieel? Nee, dat heb ik niet uitgevonden. Zo heet het officieel. Maar het is een hardnekkig misverstand. Waar het over gaat namelijk, is dat God gewoon gezegd heeft, zus en zo zit het in elkaar. En de Bijbel zegt, men zou op het woord van God verstandelijk acht geven. En wat je ook denkt en wat je ook voelt, je zult je verstand moeten gebruiken om de Bijbel te begrijpen. Maar in het algemeen wordt ook in het christendom gezegd, en in al die andere religies, je moet je verstand niet gebruiken, je moet gewoon doen wat ik zeg, en je moet je gevoelens volgen, en die gevoelens worden vervolgens gemanipuleerd. Dat is wat gebeurt. En als ik dan zeg, je moet je verstand gebruiken enzovoort, zeggen de mensen, hij is zo hard. Hij is zo hard. En iedereen weet, iedereen die mij kent, weet dat ik een softie ben. Een eitje. En dat is echt waar. Dat is echt waar, ja. Jawel, maar je moet je daardoor niet laten leiden. Je moet je dus, juist dan, laten leiden door het woord van God. Whatever, wat ook mijn gevoelens zijn, de Bijbel zegt zus of zo, zus en zo. En we hebben geen andere boodschap, riep mijn vader dan. Om dezelfde reden. Huh? Nee, kijk, het is natuurlijk andersom. Maar dat, ik weet niet of ik dat nou moet uitleggen. Maar in werkelijkheid, gevoelens worden, zouden beheerst worden en gestuurd en zelfs opgewekt worden door ons verstand, door wat wij weten. En niet andersom. Andersom heet, ja, hoe heet dat eigenlijk? Vermoedens, intuïtie, weet je veel wat, maar het wordt bepaald door het weer en door wat je zojuist gegeten hebt. En door die pilletjes, ja, door die pilletjes, overal pilletjes en softse drugs hè, en zo, weet u wel, ik ken die dingen wel, hè. En harde drugs en wat het maar was, daarmee manipuleer je gevoelens enzovoort. En men noemt dat, dan wordt men high. Maar u weet het, je wordt daar niet high van, je wordt daar down van. Zo beleef ik het trouwens ook, maar ik vind, anderen noemen het high, maar ik denk, als ik ernaar kijk, dan denk ik, dat is niet high. Dat is, het pijl daalt en daalt en daalt. Huh? Niks high. Maar goed, terug naar het schriftgedeelte. God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Bij wijze van spreken, want evangelie is de verkondiging van dat God vervuld heeft hetgeen hij tevoren beloofd had. Men leest trouwens Romeinen 1, ik denk dat het vers 1 is en anders is het vers 2. Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Maar strikt genomen, evangelie per definitie is de verkondiging van wat tevoren beloofd was. Heb u dat nog? En waarin is dat dan beloofd? Wel, niet in de wet. De wet spreekt er wel over, maar de beloften van God, die zitten niet vast in de wet of aan de wet, maar die zitten vast in de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Daarna een aanvulling aan David, dat die beloften met betrekking tot dat koningschap inderdaad vererfd worden binnen Juda aan David. En aan dat huis van David. Maar het idee van dat koningschap begint al bij Adam en dat het bij Juda zou zijn, ligt in ieder geval alvast in Genesis 49. En dat is allemaal nog ruim voor de wet. Heb je dat nog? Goed, gaan we weer verder. De belofte was: in u zullen al de volken gezegend worden. En inderdaad, tot op zekere hoogte is dat gebeurd in het verleden en gebeurt dat nog. Maar de uiteindelijke en volle vervulling zal pas plaatsvinden natuurlijk in de dagen waarin het koninkrijk van deze zoon des mensen, dan wel van David, op aarde zal zijn geopenbaard. We zitten nog steeds in de aanloop daarnaartoe. Maar het is begonnen. En nog een keer, zo dan, waarmee je maar weer ziet dat vers 9 ook aansluit bij vers 6. Want vers 7 begint met zo, naar aanleiding van vers 6. En vers 9 begint met zo en is dus ook naar aanleiding van vers 6 nog steeds. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Krijgen dus deel aan de zegeningen van Abraham. En daarmee de beloften aan Abraham. Maar het geldt voor degene die uit het geloof zijn. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die worden niet gezegend, maar die zijn onder de vloek. Dus het tegenovergestelde zelfs. Zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En ik meen dat Jacobus ergens meldt. Je moet de tijd niet om dat na te zoeken, maar Jacobus die meldt dat als men één artikel van de wet overtreedt, heeft men de hele wet overtreden. Die is ook aardig. Want ik weet niet of u zich dat bewust bent. Maar kijk, iemand zegt, maar ik snap niet dat er dan toch nog zoveel christenen onder de wet willen leven. Nee, maar dat leggen ze ook nooit uit. Maar er is een redenering voor ontwikkeld, die is als volgt. De Mosaïsche wet als zodanig splitsen wij in tweeën. Hij is een beetje komisch eigenlijk. Maar goed, die splitsen wij in tweeën. Wij verdelen die artikelen van de wet in twee categorieën. De een noemen wij de morele wet. En de andere noemen wij de ceremoniële wet. En daarna stellen wij vast dat als de Bijbel leert dat we verlost zijn of bevrijd zijn van de wet, dan gaan we daaronder verstaan. Wij zijn verlost van de ceremoniële wet. Maar niet van de morele wet. En de morele wet, dat zijn hoofdzaken 10 geboden, daar begint het in ieder geval mee, enzovoorts. En de ceremoniële wet, nou dat laat zich raden, dat is die wet die die ceremonieën voorschrijft in de tabernakeldienst en in de tempeldienst. En in al die feesten en nog meer in al die offers, zodat verlossing van de ceremoniële wet ons dan toch heel wat bespaart. Over bezuinigingen gesproken. We schaffen de ceremoniële wet gewoon af. Dat scheelt weer een stuk. Want om al die dieren, om de halve veestapel nou elk jaar weer op te offeren op die altaren, dat is toch ook kapitaalvernietiging enzovoorts. En al die feesten vieren, man, wat een getop allemaal. We schaffen het af. En daar schijnt men dan van verlost te zijn, maar niet van de morele wet. In strijd daarmee is overigens dat men, degene die beweren dat wij onder de morele wet moeten leven, en niet over praktiseren om die hele morele wet toe te passen, want dan komt ze niet uit, hè? Die wetten omtrent bijvoorbeeld de Sabbat, nou ja, we rommelen wat mee, maar toe maar. Maar Sabbatjaren, ja, om het land nou, na 6 jaar een heel jaar blank te laten liggen, dat is nou toch ook wat, hè? Dat kost ook een boel geld. En om het land bovendien na zoveel jaren weer terug te geven aan de oorspronkelijke bezitter, gratis cadeau en geheel voor niets. Ja, dat, hè? Daar heb je net een kapitaal en een groot grondbezit opgebouwd, en er zijn net die 50 jaar weer om, en dan moet je alles zomaar teruggeven en zo. Daar gaan we ons niet aan houden, maar het is wel de morele wet, hoor. Het is zo inconsequent. En aan de andere kant bestaat het ook, want ik ken heel wat christenen, sommigen noemen zich evangelisch, die vieren tegenwoordig niet meer kerstfeest, maar die vieren Chanukka in plaats daarvan. Zo gezellig. En ze vieren het loofhuttenfeest. Lekker met elkaar in een tentje, in een bladerhutje. En dan Hebreeuwse liedjes zingen die ze toch niet verstaan. Enzovoort. En ze laten een baan. Oh, die had ik al gehad. Maar goed, weet je veel wat. En dat is toch de ceremoniële wet, of niet? En dat gaat men dan tot een kortom, het is gewoon flauwekul. Men weet er geen raad mee. Maar let op, als iemand praat over ceremoniële wet of over morele wet, dan weet je waar je mee van doen hebt. Dat zijn die mensen die zeggen, ja, we zijn verlost van de wet, bevrijd van de wet, halleluja, maar we gaan er ons lekker aan houden. Want we willen hem niet kwijt. En daarna is er altijd wel een of andere ethicus. Dan wel Calvinistische wijsgeer, die ons dan komt uitleggen dat wij die wet zo van harte nodig hebben. Men heeft daar ook bijbelteksten voor trouwens. En dat de mens helemaal niet zonder kan. En dan barst ik altijd uit in wenen om die arme Abraham, die het zijn leven lang dan toch, weliswaar zijn leven lang als voorbeeld geldt voor gelovigen en tot in onze dagen, maar hij heeft zijn hele leven die wet niet gehad. De Heer heeft hem die onthouden. Waarom? Omdat hij die helemaal niet nodig had en wij ook niet. De wet draagt niks bij aan de zaligheid. Zo ben ik van de week begonnen, weet u nog. Oud-testamentische tijd, 4000 jaar. Nee, 1.500 jaar. Maximaal. In de praktijk veel korter. Aan alle mensen? Nee, maar aan één volk. Hebben die er zich aan gehouden? Nee, ook al niet. Hoezo? En bij elkaar is het voldoende geweest om te illustreren, te bewijzen moet ik zeggen, dat de mens een zondaar is. En daar moeten we het dan maar mee doen. En daarmee is gedemonstreerd dat religie, want dat is wat het is, dat religie tot niks leidt. En aan de andere kant, de wet is symboliek. Dat is wat de Bijbel ook zegt. In die wetten ligt symboliek besloten, dat wil zeggen, die wetten spreken over hoe eenmaal wel degelijk dat nieuwe verbond tot stand zou komen en hoe eenmaal wel degelijk de beloften gedaan aan Abraham, om zo te zeggen, vervuld zouden worden. Maar het betoog van Paulus hier in dit schriftgedeelte is dat de beloften aan Abraham weliswaar vervuld zouden worden, maar dat het onmogelijk was in de dagen van de wet of onder de wet. En dat om die reden het wachten was op de beëindiging van de heerschappij van de wet, opdat pas daarna, want eerder kon niet, die beloften aan Abraham zouden vervuld worden. Dat is het verhaal. En in Hebreeën vind je hetzelfde verhaal, en daar staat zwart op wit. Daar staat het, ook het verbond, het nieuwe verbond, is een testament. En, want testament en verbond is in het Grieks en Hebreeuws gewoon hetzelfde woord. Hè. Er is geen verschil tussen. Maar het is een testament en het wordt pas van kracht na de dood van de testamentmaker. En dus was het wachten op de dood van de testamentmaker. En als dan medegedeeld wordt dat de testamentmaker is overleden, heet dat evangelie. Want er zit iedereen op te wachten. Op die erfenis namelijk. En dus het in werking treden van dat nieuwe verband. Daar gaat het over. En het wordt hier systematisch uiteengezet. Vers 10 nog een keer. Zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ik vind het jammer dat de verwijzing naar Jacobus er niet onder staat. Maar de vertalers of wie het maar waren hebben er toch enige moeite mee gehad met dit soort uitspraken. Want er staat gewoon, indien iemand één wetsartikel overtreedt, is hij dus een overtreder der wet. Als zodanig, als eenheid. Van de hele wet dus, ja. En andersom wordt ook gezegd. Als men zich laat besnijden omdat de wet het voorschrijft, zegt Paulus, ja, dan ben je een schuldenaar van de hele wet. Dan moet je helemaal onder de wet plaatsen. En niet maar een beetje. Zie. Vers 11. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. Hij zegt, dat blijkt wel. Kan algemeen bekend zijn, want er is geschreven, dat staat er niet bij, maar dat zeg ik nu, want er is geschreven, de rechtvaardige zal uit het geloof leven en niet de rechtvaardige zal uit de wet leven. En dit is helemaal een sterke, hij is uit Habakkuk, meen ik, ja. Habakkuk 2 vers 4, waar dat staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Die is helemaal sterk, omdat er niet eens staat, de onrechtvaardige zal uit het geloof leven. Eventueel in de zin van, de onrechtvaardige zal uit geloof gerechtvaardigd worden. Want daarover gingen de voorgaande versen in. Maar hier staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat wil zeggen, iemand die al rechtvaardig is, rechtvaardig verklaard is, in onze dagen en in de dagen van de gelaten, iemand die wedergeboren is dus, zal uit het geloof leven en niet uit de wet. Heb je dat? En dat het op onze dagen slaat, kan ik wel laten zien. Want dat blijkt uit Habakkuk 2, want daar wordt gesproken over het uitblijven van de wederkomst van Christus. Hij komt voorlopig nog niet, maar in die tussentijd de rechtvaardige, dat zijn wij dus, zal uit het geloof leven in de praktijk. De Hebreeënbrief haalt het trouwens ook aan, dezelfde uitspraak, staat het hierbij. Ja, Hebreeën 10 vers 38, dat klopt. Daar staat het ook en daar wordt het rechtstreeks in verband gebracht met onze levenswandel. Dan wordt ook gezegd dat we daar loon voor zullen ontvangen. En er volgt zelfs een heel hoofdstuk op, dat is inmiddels Hebreeën hoofdstuk 11, met allerlei figuren, logischerwijze uit oud-testamentische tijd, die leefden uit geloof, zodat je daaruit een rolmodel kunt kiezen. Maar daar hebben we het al even over gehad ook. En in plaats van wetten en regels krijgen wij voorbeelden. Dat is ook het nut van de oud-testamentische geschiedenis sowieso voor ons, hè. Praktische nut. Maar goed, een wandel uit geloof. Ja. En dat dat een strijd is des geloofs in de praktijk, dat is ook zo. Dat komt omdat alles in ons, in onze oude mens en alles in onze omgeving geneigd is om ons onder die voorschriften te plaatsen. Zodat we met een duffe kop gewoon doen wat voorgeschreven is. En vervolgens geen bevrediging meer vinden in heel ons leven, omdat we ook maar gewoon langs de gebaande wegen wandelen, langs de paadjes en langs de spoorlijn en wat het maar was. Het moet nou eenmaal zo, dat doen we dus. Het is wat die Joodse rabbi zei. Nee, wij weten niet wat de besnijdenis betekent, maar daarom doen we het. Wij doen het gewoon omdat het voorgeschreven is. En dat is het dan. Nou ja, maar dat was niet de bedoeling uiteraard. Hè? Nou, wij zouden uit geloof leven. Vertrouwen, juist in moeilijke omstandigheden, bedreigende omstandigheden. Vertrouwen op Gods belofte. De rechtvaardige zal uit het geloof leven, zei Habakkuk reeds. Aangehaald, niet alleen hier of in Hebreeën, maar ook in Romeinen. Maar goed, vers 12. Doch de wet is niet uit het geloof. Want de wet zegt, de mens die deze dingen doet. En niet de mens die deze dingen gelooft. De wet zegt, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Onder verwijzing naar Leviticus 18, naar het schijnt, en nog zo wat schriftplaatsen. En zo is het ook, dat is wat de wet voorschrijft. In Romeinen haalt de apostel Paulus trouwens deze dingen ook aan, hè. En hij zegt, de Joden zoeken gerechtvaardigd te worden uit de wet. En de wet zegt, doe dit en gij zult leven. Maar het hele punt is, dat kan niet. En daarom zou de mens tot de conclusie komen door de wet. Ik kan het niet, ik ben een zondaar, ik ellendig mens. Ik ben een zondaar en bidden, o God, wees mij zondaar genadig. Nou ja, dat gebed is al verhoord. De vraag is alleen of wij die genade aanpakken. En daaruit willen leven. Niet omdat we daar recht op hebben, maar juist omdat we niks verdiend hebben. En leven zouden uit de kracht die God verleent. En niet op grond van wie wij zijn, maar simpelweg uit geloof. Ja. Vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Geloof het of niet, het is niet mijn bedoeling ergens maar mee te spotten, want het is heel serieus. Maar er zijn er die het lezen als volgt. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Op te vatten als vloek van de wet. Zo van, wij leven wel onder de wet, maar zonder de vloek daarvan. Ja, ja. Leuk bedacht. Maar in de eerste plaats, vloek der wet kan heel goed betekenen de vloek, namelijk de wet. Daar hoef ik echt niks voor op te rekken. Dat is een van de vele toepassingen van die tweede naamvalsvorm, van die genitivus. En bovendien, als je het zo leest, doe je net alsof vers 10 er niet gestaan heeft, hè? Want vers 10 zegt, zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Omdat het niet twee dingen zijn, maar één en hetzelfde is. De wet is een vloek. De wet is een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus. De wet is een bediening des doods. De wet veroordeelt de overtreder ter dood en er is geen mens die zich aan de wet kan houden. Dat betekent dat allen die onder de wet zijn, des doods schuldig zijn. Zo makkelijk is dat. Als je daaronder wil lezen, het brengt je vloek over je. En niet alleen aan het eind, maar het brengt je onder het juk van dingen die je moet, verplicht, omdat de wet het voorschrijft. Maar ook onder het juk van je eigen geweten. Schuldgevoelens namelijk. En soms zeg ik, ik zal het nou niet zeggen, maar soms zeg ik, kijk maar eens naar die mensen die echt serieus onder de wet proberen te leven. Dat zijn er niet zoveel hoor. Ze zeggen het wel, maar bij de meesten valt het wel mee. Maar je hebt nou eenmaal ook in die kringen heel serieus mensen. En die gaan meteen zo lopen en gebogen en kijken naar de grond en alle gelaatsuitdrukking verdwijnt enzovoorts. En wordt trouwens dus ook verboden om te lachen, want er is geen reden tot lachen. Het is allemaal diep tragisch en ze staan schuldig voor God en ze zeggen wij zijn, wat zijn we ook alweer, vleeselijk en verkocht onder de zonde en wat het maar was. En ze gaan gebukt onder hun schuldgevoelens. En de Heer had beloofd dat hij onze gewetens, onze harten zou reinigen van een kwaad geweten. Maar voor hem geldt het niet. Want blijkbaar zijn ze niet uitverkoren. Maar de oorzaak van hun ellende ligt bij henzelf. En niet bij dat God ze niet heeft uitverkoren. De oorzaak ligt dat ze niet tot geloof komen in de beloften Gods. En niet gehoorzaam zijn aan zijn woord. Zo simpel is dat. Kortom, Christus heeft ons niet alleen maar verlost van die vloek van de wet, maar heeft ons verlost van de vloek, namelijk de wet. En dat de wet een vloek is, kan je in de geschiedenis sowieso zien, los van dat de Bijbel het zegt natuurlijk, hè. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Hoe dan? Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Die is ook wel aardig, omdat hij uit Deuteronomium komt. En Paulus aarzelt niet om deze uitspraak uit Deuteronomium toe te passen op de Heer Jezus Christus. En te zeggen, hij werd aan een hout gehangen en hij droeg de vloek. Of andersom, hij droeg de vloek der wet en dus werd hij aan een hout gehangen. Of hoe dat maar samenhangt. En het punt is, maar dat weten wij inmiddels natuurlijk langzamerhand, dat hij door zijn dood een einde gemaakt heeft aan de heerschappij van de wet. En ik hoor het de man nog zeggen, maar er staat toch in de Bijbel dat de Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden. En dan zeg ik, ik heb toch niet gezegd dat de Heer Jezus de wet ontbonden heeft als zodanig. Hij heeft gezegd, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En dan bedoelen zij, dat vervullen van de wet betekent dat men zich houdt aan elk artikel en wat dan maar is, elke, en jota en wat dat maar was, hè, titel en jota van de wet. En dat heet dan wet vervullen. Dan heeft men het toch niet begrepen, hoor. Ja, maar hij zei toch, er zou geen titel der wet vallen. Nee, het wordt ook toegelicht en er wordt gezegd dat al hetgeen de profeten gesproken hebben vervuld zou worden. En het wordt herhaald, enzovoort. Maar het punt is dat de Heer de wet voltooid, volbracht, vervuld heeft door voor allen, onder de wet, maar ook buiten de wet, de schuld te dragen. Dat wil zeggen, hij stierf voor allen en dus zijn allen gestorven en dood. Ik moet het netjes zeggen, doden zijn niet onder de wet. Ook niet als ze daarna weer opstaan. Dan worden ze geacht iemand anders te zijn. Naar goddelijke maatstaven. En dat is wat de Heer tot stand gebracht heeft. Zie? En daarom konden staan, wij doen de wet niet teniet, als we door het geloof gerechtvaardigd worden, Romeinen 3, maar wij bevestigen de wet. Dat is wat de wet is. Vervuld, voltooid. Niet ontbonden, zo van een verklaring van nu of aan is de wet niet meer van toepassing. Is keurig volgens de regels der wet gehandeld, maar het resultaat daarvan is dat de wet nergens meer zeggingskracht over heeft. De wet heeft geen juridictie meer en dat is waar het over gaat. En we hebben dat nou al menigmaal gelezen, dus doe maar weer. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, en dat is gebeurd, en die wet is beëindigd, opdat de zegening van Abraham, eerder heette het de belofte, en hierna ook trouwens, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou, dat is toch het evangelie? In u en in uw zaad zullen al de geslachten, de zaadrijks gezegend worden. Of zoals hier staat, in u zullen al de volken gezegend worden, vers 8. En dus in vers 14, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou, zoals beloofd, in Christus Jezus. En opdat wij, ook wij, maar wij als gelovigen zeker, opdat wij de belofte des Heilige Geestes verkrijgen zouden door het geloof. En aan Petrus kan je vragen, hoe krijgen wij ook die Heilige Geest? Dat vroegen ze trouwens in Handelingen 2. Nou ja, het was bekeerd u. Hè? Want u komt de belofte toe. Het is voor iedereen, maar je moet komen tot overgave aan en tot geloof in Christus Jezus. Opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden. En let bovendien op dat volgens deze uitspraak de vervulling van de belofte aan Abraham inhoudt de uitstorting van de Heilige Geest, zoals wij dat noemen. Anders ben je nu de draad kwijt. Nee, anders is Paulus de draad kwijt. Hij zei, het zijn de beloften aan Abraham die nadat de wet beëindigd is geworden, aan ons zal gegeven worden. En hij noemt het opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. En om dat te begrijpen moet je dus wel weten wat dat is, die geest. Ja. En het is makkelijk genoeg wat aan Abraham beloofd was, berust op opstanding uit de dood en is ook geïllustreerd in dat de beloften aan Abraham gedaan werden op het moment dat het menselijkerwijze alsnog onmogelijk was om die beloften te vervullen. En toen zei God, ja, het mag dan zijn dat je 99 jaar bent, maar je zult een zoon hebben. En zo zouden die beloften vererfd worden. En als in Romeinen 4, de vraag gesteld wordt, wat geloofde Abraham eigenlijk? Dan staat er, Abraham geloofde in leven uit de dood en dat God leven zou voortbrengen uit de dood tegen alle verwachting en menselijke mogelijkheid in, enzovoort. Daar berust het op. Maar wedergeboorte, dat wil zeggen het verkrijgen van eeuwig leven, is heus niks anders dan het verkrijgen van de Heilige Geest. Wedergeboorte is uit God geboren worden, Johannes 1. Wedergeboren worden is geboren worden uit geest, Johannes 3, Nicodemus. En wat uit geest geboren wordt, is geest. En toen u wedergeboren werd, ontving u dus nieuw leven. Dat leven heet geest. Heilige Geest eventueel. Hebben we die nog? Nou, het is ook wat Petrus zei, eigenlijk op de Pinksterdag. Maar vooruit maar weer. En hier staat het ook, maar je komt het overal tegen. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou. Dat wil zeggen, opdat de belofte aan Abraham vervuld zou worden. En met andere woorden, opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. En dus inderdaad nieuw leven zouden ontvangen. En uit het volgende deel van hoofdstuk 3 blijkt dat het daarbij gaat inderdaad om het leven van Christus, die in hoogste instantie dat beloofde zaad van Abraham is. En dat wordt hierna vermeld, maar daarover hebben wij het weer morgenochtend.